We zijn terug beginnen lezen bij vers 9 in deze avond, omdat we daar terug eigenlijk samengevat vinden wat we in de afgelopen weken, in de afgelopen bijbelstudies hebben geleerd. Wat onze houding dient te zijn als christenen in een godvijandige omgeving. En we moeten mensen zijn, zegt de apostel Petrus, die doordat we geroepen zijn om zegen te beërven, mensen zijn die gekenmerkt zijn dat ze anderen ook zegenen. Wij dienen geen mensen te zijn die kwaad met kwaad verhelden, of schelden met schelden, zegt de apostel Petrus, maar mensen die zegenen, die gekenmerkt zijn door goed doen, die verlangen rechtvaardig voor Gods aangezicht te leven, omdat dat juist de wil van God is. En dat is niet iets wat de apostel Petrus zomaar uit zijn mouw schudt, want in vers 10 tot en met vers 12 vinden we vanuit het Oude Testament de onderbouwing van die gedachte. En niet dat hij daar direct die psalm 34 zomaar letterlijk citeert, maar hij vat daar enkele gedachten samen waaruit we kunnen opmaken dat de ogen van de Heere God zijn op de rechtvaardigen, in vers 12 lezen we, en zijn oren zijn gericht naar hun smeken, maar het aangezicht van de Heer is tegen hen die kwaad doen. Met andere woorden, dat is niet een algemeen principe van, ten aanzien van de rechtvaardigen is de Heer goed en hij hoort naar hun gebeden, en ten aanzien van de kwaden, een andere groep dan, daar is de Heer tegen hen gericht. En wij behoren dan bij de rechtvaardigen, en de kwaden zijn dan de Heeren, degene die de Heer God niet kennen. De algemene gedachtegang is hier dat de Heere gericht is tegen allen die kwaad doen. Dus als wij als christenen er niet op gericht zijn om anderen te zegenen en goed te doen, maar in tegendeel kwaad maar kwaad verhelden, wat dat eigenlijk het dichtst bij ons ligt, ja, als iemand ons op de tenen trapt, wat is onze eerste innerlijke reactie, dat we geneigd zijn om terug te trappen, ja, om represailles te nemen, om kwaad maar kwaad te verhelden. Wel, zegt Petrus, dat is nu juist wat jullie niet horen te doen. Jullie zijn verbonden met de God die jullie heeft gezegend. Jullie zijn geroepen om zegen te ontvangen. Wel, laat dan nu reeds in jullie leven zien, dat jullie zelf gericht zijn om anderen te zegenen, om anderen goed te doen. Want weet wel dat de Heer tegen hen is die het kwade doen. En de consequenties hebben we daarvan ook in de praktijk gezien, ten aanzien van iemand, bijvoorbeeld als een gelovige man een ongelovige vrouw heeft en hij handelt niet met haar zoals het hoort naar de gedachte van de Heer, worden zijn gebeden verhinderd. Dus dat is de praktische uitwerking ervan. Daar zijn we vorige week, dacht ik, zowat mee geëindigd. En vers 13 pikt daar eigenlijk op in op wat we juist hebben kort overdacht uit die aanhaling uit Psalm 34, en zegt, en wie zal u kwaad doen, als u ijveraars voor het goede bent geworden? Daarmee wil apostel Petrus aangeven van, kijk, als jullie mensen zijn die erop gericht zijn om anderen goed te doen, om te wandelen in gerechtigheid, hè, want in vers 14 staat er dan, maar al leidt u ook ter wille van de gerechtigheid, dat is eigenlijk synoniem voor het goede zoeken van de ander. Als jullie zulke mensen zijn die daarop gericht zijn, ijveraars voor het goede, gedreven om het goede voor de anderen te zoeken, wie zal jullie dan kunnen kwaad doen? Wel, ja, misschien denk je meteen, ja, mensen kunnen ons nog heel veel kwaad doen. Inderdaad, in een bepaald opzicht is dat ook zo. Mensen kunnen ons heel veel kwaad doen. Zelfs al hebben wij met hen het goede voor. Maar in de meest algemene zin wil de apostel Petrus ons eigenlijk voorhouden wat de apostel Paulus ook zegt in de Romeinenbrief, in de zin dan van, als God voor ons is, wie zal dan tegen ons zijn? Dat is hier in principe eigenlijk dezelfde gedachte. Als God voor ons is, wat kunnen mensen ons dan nog eigenlijk voor kwaad doen? Met andere woorden, kunnen mensen ons iets aandoen buiten de wil van God om? Nee. En dat is hier juist de algemene gedachte. Maar we moeten wel beseffen, en dat is wat Petrus ook wil zeggen, we leven namelijk in een land waar, of in een staat beter gezegd, waar de staat zelf, de overheid, de orde handhaaft en een wreker is van het kwaad. In meerdere of mindere mate, afhankelijk van waar dat je woont, zorgt de staat er toch voor dat het kwaad in de maatschappij toch onderdrukt wordt en aan banden gelegd wordt. Dus het is niet zo dat we achter elke hoek of op elk moment moeten vrezen dat mensen ons kwaad zullen doen. Besef vooral, zegt Petrus, dat God met jullie is en dat niemand iets kan doen aan jullie buiten de wil van God om. Niemand zal ons de liefste kwaad kunnen doen. Maar dat neemt niet weg dat mensen ons toch onrecht kunnen aandoen terwijl dat wij het goede met hen voor hebben. Wel, in dat geval, zegt Petrus, maar al leidt u ook terwille van de gerechtigheid, gelukkig bent u. Misschien zeggen we meteen, ja Petrus, gelukkig bent u, Santemeratje. We denken daar wellicht wel in eerste instantie anders over. Maar wat Petrus hier doet, is teruggrijpen naar wat de Heer Jezus heeft gezegd. Want ook de Heer Jezus heeft gezegd in Matteüs hoofdstuk 5, vers 10, kijk maar eens. De meesten in de Bijbel staat er ook een tekstverwijzing daarnaartoe. Dan komen we in de bergrede terecht. Bij de zaligsprekingen. Ja. Matteüs hoofdstuk 5, vers 10. Gelukkig zij die worden vervolgd terwille van de gerechtigheid, want van hen is het koninkrijk der hemelen. Gelukkig bent u wanneer zij u smaden en vervolgen en liegend allerlei kwaad van u spreken terwille van mij. Verblijd u en verheugt u, want uw loon is groot in de hemelen, want zo hebben zij de profeten vervolgd die voor u geweest zijn. Het feit dan dat wij juist onrecht lijden terwille van gerechtigheid, juist omdat we goed doen, dat op zichzelf is gelukzalig, zegt Petrus. Wat bedoelt hij daarmee? Net zoals hier iedere keer gezegd wordt, gelukkig de armen van geest, gelukkig zij die treuren, gelukkig zij die hongeren. Wat wordt er daarmee bedoeld met gelukkig zijn zij of zalig zijn zij? Wat wordt er daarmee bedoeld, denk je? Inderdaad, dat is de hoofdgedachte. Er wordt duidelijk in gezien dat ze kinderen van God zijn. En wat is er gelukzaliger dan kinderen van God te zijn en daarvan ook de bewijzen in jouw leven te kennen. En een van die bewijzen, een van deze duidelijke tekenen, is dat ware kinderen van God in hun leven geconfronteerd worden, dat is geen regel, maar in hun leven geconfronteerd worden met lijden omwille van de gerechtigheid. En dat laat duidelijk zien dat Gods hand, Gods welgevallen op jou rust en dat Gods hand met jou is. Dat is wat Petrus heel duidelijk zegt in navolging van de Heer Jezus. Dan ben je volledig in de lijn van de profeten en van alle mannen Gods die voor ons hebben gewandeld en geleefd, die net op dezelfde manier behandeld zijn geworden. Het bewijs dat je deel hebt gekregen aan het koninkrijk van God. En dat je bij God behoort. En dat Gods hand met jou is en over jou is. Dat is wat de apostel Petrus ons ook hier voor de aandacht wil brengen. En juist omdat die dingen zo zijn, wil de apostel Petrus ons bemoedigen in dit stukje. Wil hij ons ook een hart onder de riem steken en ons helpen hoe we juist met zulk onrecht, zulk lijden, omwille van de gerechtigheid, moeten omgaan. Hoe kunnen we daarin groeien? Hoe kunnen we daarin de juiste houding hebben, daarmee omgaan in ons leven? Dat is wat hij ons wil bijhelpen. En dan zegt hij in vers 14, aan het eind, vreest echter niet zoals zij vrezen, en wordt niet in verwarring gebracht, maar heiligt Christus als Heer in uw harten. In uw Telos-vertaling zal je zien dat dit een rechtstreekse aanhaling is uit Jesaja hoofdstuk 8, vers 12 en vers 13, waaruit, of waarheen de apostel Petrus al vroeger heeft verwezen. Het gaat daar heel nadrukkelijk over, laten we het maar eens nemen, een oproep van de Heere God, ten aanzien van de profeet Jesaja en door de profeet Jesaja, Jesaja hoofdstuk 8, vinden we vanaf vers 11. Want aldus heeft de Heere tot mij gezegd, toen zijn hand mij overweldigde, dat is een andere manier om te zeggen, toen de geest van God mij overweldigde, ja, als je leest de goede hand van de Heere God was op ons, is dat de geest van God. Even ter verduidelijking. En hij mij waarschuwde niet op de weg van dit volk te gaan. Je zult geen samenzwering noemen, alles wat dit volk een samenzwering noemt. En voor hetgeen zij vrezen, zult gij niet vrezen, nog schrikken. De Heere der Heerscharen, hem zult gij heilig achten. En hij moet het voorwerp van uw vrees, en hij moet het voorwerp van uw schrik zijn. Dus wat zegt de profeet, of wat zegt de Heer tot de profeet Jesaja? Kijk, de mensen in die dagen waren bang van een mogelijke vijand die hen ging overweldigen. Ik zal het maar heel kort houden. Ja, een mogelijke vijand die het land ging overrompelen. En er leefde het plan om zich daartegen te beschermen en door een verbond aan te gaan met Egypte, om zo veilig te zijn met een sterkere bondgenoot, gingen ze zich veiliger wanen tegen die mogelijke inval van die vreemde mogendheid. Maar, zegt de Heere tegen Jesaja, je moet niet vrezen wat dat deze mensen vrezen. Je moet in het geheel niet vrezen wat mensen kunnen aanrichten. Wie jij moet vrezen is geen mensen, maar is de Heere. Op hem moet je vertrouwen. Hem, voor hem moet je ontzag hebben. En dat is nu juist wat apostel Petrus hier ook gebruikt en toepast naar deze mensen toe. Ook zij leefden in een situatie die zeg maar bedreigend was. Niet van een vreemde mogendheid zoals het volk van God eertijds, maar ze leefden wel in een godvijandige omgeving. En dan weet je wel, uit eigen ervaring denk ik, hoe gemakkelijk het is om vrees te koesteren in je hart, ingepalmd te worden door de vrees wat dan mensen jou kunnen aandoen. Iedereen van ons is graag geliefd, erkend, aanvaard door de mensen rondom zich. Maar iedereen van ons, denk ik al, heeft wel een beetje ervaring en weet ook wat het is als je op een gegeven moment ervoor moet uitkomen dat je christen bent door bewust met iets niet mee te lachen of daar heel duidelijk je mening in te zeggen, dan komt dan toch snel in jou de overweging op, misschien moet ik maar beter zwijgen, want het zou wel eens best kunnen dat ze zich dan tegen mij keren, of dat ze mij dan niet meer graag hebben. He, dat is een realiteit. Kijk, zegt Petrus, de beste manier om je dat tegen te wapenen, is de Heer Jezus te heiligen als Heer in jouw hart. En dan zie je dat hij hier, de Heere, de naam van Heere God van het Oude Testament, rechtstreeks verbindt aan de Heere Jezus. Jullie moeten, zegt hij, de Heer Jezus, heiligen als Heer in jouw hart. Dat betekent dat jullie moeten steeds meer bewuster worden en als realiteit kennen in jullie leven dat de Heer Jezus Heer is over alles. Dat Hij soeverein is, dat Hij alle situaties in zijn hand geeft. En dan moet je niet vrezen dat mensen jou kunnen aandoen of wat je mee kan geconfronteerd worden in zo'n geval. Maar dan moet je vooral voor Hem ontzag en respect hebben. Dat is wat je voor de aandacht moet houden. En ik denk in dat opzicht, ja, de reactie is al hou van iedereen, van ja, maar weet nou dat de Heer Jezus Heer is, en dat Hij alles onder controle heeft, maar ja. En dan zit het hem niet juist. Tussen het weten met je verstand, en daarvan in je hart, en het diepste binnenste van jouw wezen overtuigd zijn, dat is iets helemaal anders. En daarom zegt de apostel Petrus, moet je de Heer Jezus heiligen als Heer in jouw hart. Moet je hem die hoogste verheven plaats in jouw hart geven die hij alleen toekomt. En iemand die het ooit is gezegd, een christen die de Heere heiligt in de zin van de Heere lof prijst en eert en aanbidt en bewondert voor wie hij is, is een christen die niet te overweldigen valt. En ik denk dat daar een belangrijke les voor ons in zit. Wanneer we de Heer Jezus meer en meer met elkaar gaan bewonderen, om wie hij is, als de hoogste Heer, als degene die alle machten heeft overwonnen, die gaan zitten is aan de rechterhand van God, wie alle macht in de hemel en de aarde heeft, die alles onder controle heeft, de mate waarin dat meer en meer ons hart, ons diepste innerlijk zal inpalmen, is ook de mate waarin we minder en minder vrees gaan hebben voor de mensen, maar bovenal gaan verkiezen om God te vrezen. Dat is één ding waar de apostel Petrus op wijst. En het tweede, wat hij ons wil bijbrengen en helpen om daarin te groeien, is dat hij zegt, naast het feit dat je de Heer Jezus Christus heiligt als Heer in jouw hart, dat er bij ons een bereidwilligheid moet gevonden worden, in vers 15, altijd bereid tot verantwoording aan ieder die uw rekenschap vraagt van de hoop die in u is. Maar met zachtmoedigheid en vrees, en met een goed geweten, opdat in wat van u kwaad gesproken wordt als van boosdoeners, zij die uw goede wandel in Christus maden, beschaamd worden. Langs de andere kant, zegt Petrus, moet er bij ons ook een bereidwilligheid gevonden worden om in alle omstandigheden, ten allen tijde, verantwoording te geven ten aanzien van de hoop van het geloof dat in ons hart is. Zelfs als spotten mensen met ons, en vinden ze het belachelijk dat we christenen zijn, vinden ze het belachelijk waarom we bepaalde dingen doen of niet doen, dan moet er bij ons altijd een bereidwilligheid zijn om rekenschap te geven, om bewijs te geven van het geloof dat in ons is. Waarom dat we op de Heer Jezus vertrouwen? Waarom dat we die hoop koesteren? Waarom dat we juist daaraan vasthouden? En dan moeten we ook onszelf natuurlijk in oefenen. Dat is één ding. Maar dat betekent niet dat je 725 evangelisatiecursussen en geloofsverenigingscursussen moet volgen. Een zekere basiskennis is vereist. Ik denk dat dat voor iedereen inmiddels duidelijk is als je met vragen geconfronteerd wordt. Maar de beste manier om daarin geoefend te worden, is het gewoon. Doen, hé Luc? Gewoon doen. Dat is de beste leerschool die er is. En daarom zegt de apostel Petrus, de bereidwilligheid moet bij ons gevonden worden, om ten allen tijde rekenschap te geven. En dan moeten we niet de houding aankweken van, we gaan het hier zeggen, ze zijn het dan toch maar hoort, en ze weten het, dat. Vooral in een situatie waarin je voelt dat mensen minachtend naar jou kijken, spottend naar jou kijken, als je dan rekenschap geeft, als je dan begint te vertellen waarom dat je gelooft, is er een groot gevaar dat je het gaat doen op een manier van, en als je niet bekeerd in maat, ga je naar dellen. Begrijp je wat ik bedoel? Een negatieve houding die erop gericht is, eigenlijk om de weerstand die je krijgt te beantwoorden met een tegenaanval. Natuurlijk met de evangelie, hè? Zo goed zijn we wel. Maar toch een tegenaanval. Niet in een geest van liefde, maar in een geest ook van
kwaad met kwaad verhalen.
Een zekere innerlijke houding van afkeer, omdat je merkt dat zij ook zo gezind zijn ten aanzien van jou. En dat is de reden waarom dat hij zegt, maar met zachtmoedigheid en vrees, ja, niet vrees voor die mensen, maar vrees voor
God.
Voilà. En met een goed geweten, opdat in wat van die kwaad gesproken wordt, als van boosdoeners, zij die een goede wandel in Christus smaden, beschaamd worden. Ja, beschaamd worden, beste vrienden, is niet wat wij daarbij meteen voorstellen. Beschaamd worden is voor ons een emotie. Je voelt je daar verschrikkelijk ongemakkelijk bij. Maar beschaamd worden is in een, in die cultuur te vergelijken met iemand die de nederlaag leidt. Je vijand beschamen, en dat vind je ook in de schrift, in een strijd, je vijand beschamen betekent je vijand verslaan, overweldigen. En dat is wat er bedoeld wordt. Opdat, kijk, als wij niet in een geest van de zachtmoedigheid reageren, als wij reageren van, ahine bekeerde mat van Adana, wie gaat er daarop, of wie gaat er daardoor diep in zijn hart getroffen worden, en daardoor zeggen van, ja, het is waar, ik ga mij bekeren. Begrijp wat ik bedoel? De bedoeling moet er altijd op gericht zijn om de ander te winnen. Ten goede. Dezelfde gedachte als wat we vorige zin hebben gezien. Het goede met de ander. In zachtmoedigheid. Niet op onze tenen getrapt. Niet gefrustreerd. Ja. Maar in zachtmoedigheid. En het besef. Dat de Heere in dit alles ook moet geëerd worden in ontzag van hem. Maar als we zo het evangelie vertellen, dan eren we onze God niet. Want onze God is een God die goedertierend is, die vergevingsgezind is, die langmoedig is. En onze houding op dat moment, zelfs al vertellen we dan het evangelie, laat dat niet zien. Dat doen we eigenlijk net zoals Mozes, die ook zijn geduld verloor voor het aangezicht van God, en die in de plaats van te praten tot de rots, de rots sloeg. En de gevolgen waren heel groot voor hem. Hij mocht het beloofde land niet binnen. Waarom mocht hij het beloofde land niet binnen? Omdat de Heere met hen geduldig was. Hij was de man die God moest vertegenwoordigen te midden van het volk. God was hen geduldig. God wou opnieuw hen geven wat ze vroegen. En Mozes wou dat niet. Mozes was van, wil je er worden? Hier ze, nassen, had het, en zwiegt nu. Net zoals dat wij het evangelie kunnen vertellen op een manier van, om je bekeer, of je naar Delle moet. O, je moet zitten daar. Ik bedoel het een beetje grappig, maar ik denk wel dat je direct weet waar dat de apostel Petrus naartoe wil, en wat er ons, van ons verlangd wordt. En dan had hij terug naar de Heer Jezus verwijzen. Vers 17. Is dat duidelijk tot nu toe? Als er vragen zijn, alsjeblieft, onderbreek of aanvullingen, altijd welkom. Want het is beter, zegt de apostel Petrus, als de wil van God het wil, door goed doen te leiden dan door kwaad doen. Hier wil ik eerst even stoppen. Laten we dit vers niet verkeerd lezen. Het is niet de wil van God dan we lijden op zich. Dat kan je misbegrijpen hier. Het is wel de wil van God dat we goed doen. En als goed doen lijden betekent, dan wil God dat we goed doen en niet terugkrabbelen. Dat is wat de apostel Petrus hier bedoelt. Want het is beter als de wil van God het wil, door goed doen te leiden, dan door kwaad doen. En daarmee wil ik niet zeggen van, ja, kijk, als je kwaad doet, dat je dan leidt, dat kennen we allemaal, daar zijn wij ook niet van gespaard, hè. We kunnen ook, als we kwaad doen, ook leiden. Hè. Als je te snel met je wagen rijdt, en je wordt geflitst, en je krijgt dat die mooie boete in je bus, ja, dan moet je ook leiden. Als je diep in je portemonnee moet tasten, maar dan is het niet om goed te doen, maar dan is het om kwaad te doen. Ja? Dat is niet wat Petrus hier bedoelt. Hij stelt het ene tegenover het andere ten aanzien van de eeuwigheid. Het is beter, zegt Petrus, dat wij nu, als de wil van God het wil, door goed doen lijden, dan straks te lijden in de eeuwigheid, omwille van het feit dat we mensen zijn die gekenmerkt zijn door het kwade te doen. Straks komt er een oordeel, dat is perspectief hier. Straks aan het eind van het stukje gaan we dat zien. Het moment van het oordeel van God komt eraan. Iedereen zal voor God verantwoording afleggen voor het leven dat hij heeft geleefd. En met het oordeel in zicht is het veel beter, zegt de apostel Petrus, dat je nu leidt. Omwille van het feit dat je goed doet, dan je straks leidt, omwille van het feit dat je wat kwaad gedaan hebt in je leven. Dat is hier de gedachte aan. En nu gaat hij verklaren, waarom? Want ook Christus heeft eenmaal voor de zonden geleden, de rechtvaardigen voor de onrechtvaardigen, opdat gij ons tot God zou brengen. Dat is het eerste. Kijk, ook de Heer Jezus is ons daarin voorgegaan. Hij is ons grote voorbeeld. Hij heeft onrechtvaardig geleden. Hij is veroordeeld geweest, behandeld geweest als de grootste misdadiger, terwijl hij helemaal niets misdaan had. Ja, nog beter, terwijl hij niets anders in zijn leven had gedaan dan goed. Maar de Heer Jezus heeft dit onrecht, dit grote onrecht, geleden. En waarom heeft hij dit geleden? Ja, om ons, die onrechtvaardig waren, tot God te kunnen brengen. Dat was de weg die de Heere God voor hem had uitgestippeld, waarlangs hij ons tot God zou kunnen brengen. Dus het onrechtvaardige lijden was voor hem de wil van God, omdat juist langs die weg wij onrechtvaardigen een weg zouden krijgen, een weg zouden geopend worden, terug naar de Heere God toe. Dus, in dat alles is de Heer Jezus ons grootste voorbeeld. Hij heeft zelf zo'n leven geleid. En daarom moeten wij ook bereid zijn, indien het nodig is, om goed doen te verkiezen, zelfs al brengt het lijden met zich mee. Om dan niet uit de weg te gaan. Dat is eigenlijk het thema van Hans, dit stukje vanaf vers 13 tot en met 22, zou er boven kunnen plaatsen. Deins niet terug, want Christus is ons grote voorbeeld. Iedereen van ons, van nature, schrikken we terug voor lijden. Ik denk dat dat ergens bij ons ingebakken zit. Iedereen van ons deinst daarvoor terug. En zeker om onrechtvaardig te lijden. We vinden dat niet eerlijk. Maar dat is de weg die de Heer Jezus is gegaan voor ons allemaal. En langs die weg heeft hij ons bevrijd. Dus onrechtvaardig lijden kan wel degelijk, het is niet alleen tot eer van God, omdat je het goede verkiest, ondanks hetgeen wat het meebrengt voor jou, en dat zullen we straks zien, het feit dat we kiezen voor het goede om recht te doen, om God daarin te eren, ten koste van onszelf, is tot eer en glorie van God en bewijst dat we afgedaan hebben met de zonde. Dat de zonde in dat opzicht geen macht over ons, geen controle meer heeft. Maar wie in staat is om zichzelf daarin te verloochenen en te kiezen om God te eren, bewijst daarin dat daarin het kwaad, de zonde, geen macht meer over hem heeft. Dat is een keerpunt in ieders leven. Dat is wat apostel Petrus ons wil tonen. De Heer Jezus is ons daarin voorgegaan. Langs die weg van onrechtvaardig lijden heeft hij ons tot God gebracht. En dan zegt hij, hij die wel gedood is in het vlees, maar levend gemaakt in de geest, en welke hij ook heen gegaan is en gepredikt heeft tot de geesten in gevangenschap die destijds ongehoorzaam waren, toen de langmoedigheid van God bleef afwachten in de dagen van Noach. Tot zover. En nu begint het moeilijkste stuk. Nu, ik ga niet al die verschillende mogelijke uitleggen hier met jullie overlopen en wat de pro's en de contra's zijn. Ik denk dat je aan het eind van het verhaal het bos niet meer door de bomen ziet. Maar ik wil proberen duidelijk te maken wat ik er zelf tot op heden van begrepen heb. Want neem maar van mij aan, het is niet zo eenvoudig. En elke gedachte die je hier, dat je aan verbindt, elke uitleg dat je achterstaat, heeft zijn voor- en zijn nadelen. Er is geen enkele uitleg die perfect sluitend is. Maar dat neemt niet weg dat we de algemene gedachtegang van het stuk niet kunnen volgen. Ja? Hij die wel gedood is in het vlees, ik denk dat je dat begrip ook wel kent, ja? Dat de mens gesproken, ja? Is de Heer Jezus gestorven op het kruis van Golgotha en is opgewekt in de geest. Met andere woorden, ik zal het eenvoudig uitdrukken, de Heer Jezus behoort niet meer tot onze mensenwereld, tot de wereld waarin wij als mensen leven. Hij is opgewekt door de geest van God en heeft nu geen lichaam van vlees en bloed, maar een geestelijk lichaam. Hij behoort, mag ik het zo zeggen, tot de geestelijke wereld. Een ander bestel, niet tot de wereld waarvan wij deel uitmaken, maar tot de geestelijke wereld. Daar maakt hij nu deel van uit. En daar gaan wij straks ook deel van uitmaken, als wij ons opstandingslichaam hebben. Dat is een heel andere wereld. Ja. Daar maakt de Heer Jezus nu deel van uit. Van de geesteswereld. Dat betekent niet dat hij geest is, hij heeft wel degelijk een lichaam, een opstandingslichaam. Maar het is een andere dimensie, een andere wereld, dan onze mensenwereld. Van de stoffelijke, materiële wereld, waar wij deel van uitmaken. Dan behoort de Heer Jezus niet meer toe.
Nee, maar de Heer had toch ook wel bewezen dat het nog lichaam uit door te eten voor de oom, want de anderen zagen dat het een geest was en daarom bewees hij door te eten, door voedsel te nemen, dat hij wel degelijk lichaam had.
Absoluut. Hij behoort tot de nieuwe wereld.
Ja, maar niet lichaam, like vooraf, like de mens, want dan kon er zo binnen gaan. Dan had het niet nodig van de deur open te doen.
Ja. Dus Jezus kwam en ging weer weg. Behoort tot een andere wereld, een andere bestaanswereld, dat hij kon wel in onze wereld komen. Maar wij kunnen niet in zijn wereld komen. Dat is onmogelijk. Behoort tot een ander bestel. Dat is de gedachte hier. Ja. Hoe hij het ook noemt, daar komt het op neer. Dus het wil niet zeggen dat hij een geest is, maar hij heeft een geestelijk lichaam. Ja. In welke hij ook heen gegaan is. Nu beginnen de problemen al. Ja. In welke hij ook heen gegaan is en gepredikt heeft. Betekent dat de Heer Jezus gaan prediken is, nu dat hij opgestaan is en leeft tot de geesten die in gevangenschap zijn, tot de geesten in gevangenschap, zoals het hier duidelijk, die destijds ongehoorzaam waren toen de langmoedigheid van God bleef afwachten in de dagen van Noach. Nee, dat geloof ik niet. Sommigen geloven dat wel, dat de Heer Jezus tussen zijn dood en zijn opstanding in de hel geweest is en daar gepredikt heeft tot allen die nog nooit het evangelie hadden gehoord. Ja? De katholieke kerk gelooft dat onder andere. Dan zou het betekenen dat er nog een tweede kans is. Ja. Dus dat is taboe voor ons. Dat kan absoluut niet. Daar gaat het hem hier ook niet over.
David zegt dat toch in de psalmen, de doden kunnen u niet prijzen en loven. En die zijn al degene leven die God kunnen loven en prijzen. En ook ja, zijn woord horen. Ik weet niet precies in welke psalm. Maar hij zegt, zal u stel. Zullen doden u gaan prijzen, maar niet.
Misschien vind je dat raar, maar hier komt ook de gedachte van het vage vuur, dat er een tweede, dat er een herkansing mogelijk is, dat je nog tot geloof kunt komen. Dat is hier onder andere in dit tekstgedeelte ligt dat opgesloten. Net zoals de katholieke leer van de doop, dat door de doop gered en behouden wordt, komt ook uit dit gedeelte. Dus dat is een gedeelte waar er heel specifieke leringen uit voorgekomen zijn waar we ons voor moeten behoeden.
Ik dacht dat dat terug was naar de periode dat de Heer in afwachting van de Pinksterdag.
Nee.
Wat je wat toen bedoeld is met dat reden, de Heer had toch gepredikt achter dat nog verstaan is?
Ja, maar je had toch niet...
Het is toch weer een keer dat je toch nog ziet dan...
Ja. Maar het gaat daar niet over, is er mensje? Gepredikt heeft tot de geesten in de gevangenschap. En wie zijn die geesten in de gevangenschap? Wel, die destijds ongehoorzaam waren, toen de langmoedigheid van God bleef afwachten in de dagen van Noach. Dus met andere woorden, het gaat hier over, al dan niet dat die geesten zijn, ze waren daar ten tijde in de dagen van Noach. Daar grijpt het op terug. Dat heeft niet te maken met zijn prediking als een opstanding. Daar heeft het helemaal niks mee te maken. En dat geloven sommigen, dat Jezus dus tot die mensen in de dagen van Noach geleefd hebben, die omgekomen zijn door de zondvloed, dat Christus tot die mensen heeft gepredikt. En ze eigenlijk ja, een tweede kans kregen. Ik geloof niet dat dat de gedachte is. Wat ik wel geloof dat de gedachte is, hier is wat we gelezen hebben, kijk maar eens, in 1 Petrus hoofdstuk 1. Hebben we gelezen dat de apostel Petrus ons wil ervan overtuigen dat de profeten hebben geprofeteerd, we lezen in vers 10 voor het verband, 1 Petrus 1 vers 10. Over deze behoudenis hebben profeten onderzocht en nagevorst, die van de voor u bestemde genade geprofiteerd hebben, terwijl ze navorsten welke of wat voor een tijd de geest van Christus, die in hen was, aanduidde. Met andere woorden, wat hebben we daar gezien? Dat Petrus duidelijk maakt dat het de geest van Christus was, die door de profeten van het Oude Testament predikte. Ja? Zo geloof ik dat het de geest van God is, die gepredikt heeft door Noach, want Noach wordt in de tweede Petrusbrief, kijk maar eens. Tweede Petrus hoofdstuk 2 vers 5. Wordt Noach een prediker van de gerechtigheid genoemd. En ik geloof, als je die twee dingen samenneemt, dat de Heer Jezus in de geest door Noach heeft gepredikt, zoals hij ook door Jesaja en Jeremia en al de profeten heeft gepredikt, heeft de Heer Jezus, de geest van Christus, door Noach, die een prediker van de gerechtigheid wordt genoemd, gepredikt in de dagen dat hij zijn ark aan het bouwen was. Ja? En daar ligt dan straks de gelijkenis. Wij moeten bereid zijn om ten allen tijde een getuigenis te geven van de hoop die in ons is. Als in vraag gesteld wordt, wat hij ons eigenlijk bezielt. Maar ja, denk niet dat Noach zijn ark ergens onder een boom kon bouwen. Iedereen kon wel heel duidelijk zien dat Noach met iets heel bijzonders bezig was. En we weten dat Noach al die tijd heeft gepredikt. En mensen ervan heeft overtuigd van, kijk, het oordeel komt eraan. Mensen, jullie moeten wandelen in gerechtigheid. Jullie moeten je bekeren. Nu, zijn prediking was ook geen groot succes. Want hoeveel mensen waren er door zijn prediking behouden? 8, dat vinden we hier nadrukkelijk. Waarin weinigen, dat is 8 zielen, gered werden door water. Die wateren die gekomen zijn als oordeel over de mensheid, zijn tegelijkertijd de wateren waardoor Noach en zijn familie behouden zijn geworden. Het oordeel dat kwam, was voor de mensen die op de aarde leefden en die geen beschutting zochten in de ark. Oordeel en wat erop volgt, het eeuwig oordeel. Maar voor Noach was het de redding, de behoudenis. En dat is nu ook wat het tegenbeeld voor ons betekent. Voor ik daar verder op inga, eerst even dit. Tegenbeeld, de doop, moeten we hier niet isoleren. Want hier zijn vele leringen opgebouwd. Als ik bijvoorbeeld vraag aan Serge, van wanneer ben je christen? Wat gaat Serge dan antwoorden? Iets in de zin van, ik ben tot bekering gekomen dan. Als je aan een christen van de eerste eeuw de vraag stelde, wanneer ben je een christen geworden, dan ging hij tegen jou antwoorden, ik ben toen gedoopt. Waarom? Omdat, dat vinden we ook in het boek De Handelingen, dat zien we dat er tussen de bekering en de doop zeer weinig tijd tussen zat. Meestal gebeurden die dingen heel kort na elkaar. Bekering en doop worden als één handeling gezien. Ze worden of in één naam vernoemd. Zo vinden we het ook in de prediking, bijvoorbeeld op de Pinksterdag. Kijk maar in de Handelingen. Handelingen 2 vers 38, dat is de oproep van Petrus. Handelingen 2 vers 38, wat is de oproep van Petrus?
Bekeer u en een ieder van u laat zich dopen op de naam van Jezus Christus tot vergeving van uw zonden en hij zal de gave van de Heilige Geest ontvangen.
Voilà. Zie je? Dus bekering en doop werd als één handeling gezien. Dus als hier gesproken wordt over de doop, in de zin van, dit behoudt nu ook u, het tegenbeeld, de doop, dan is het niet die doop op zich die iemand behoudt, maar de beiden samen, bekering en doop, die horen bij elkaar, worden gezien als één geheel.
Kamerling van moeder, man eigenlijk.
Bijvoorbeeld, daar vind je het ook zo iemand, Handeling hoofdstuk 8, ja? Een Afrikaan die op bezoek was in Jeruzalem, die tot bekering komt door de prediking van Filippus, wordt ja, nagenoeg direct gedoopt nadat hij bekeerd is. Die beide dingen horen samen. En zo moeten we het hier ook zien. Dus het is niet de doop aan zich die iemand behoudt, maar bekering en doop, beiden samen hier vervat. Want ook wij accepteren niet iemand als christen, of noemen niet iemand een christen, zo is het toch altijd hier zo geweest, zolang hij niet gedoopt is. Zolang iemand niet gedoopt is, erkennen wij hem niet als een christen, als een broer en zuster, en gaan we hem ook niet opnemen als een broer en zuster in onze geloofsgemeenschap. Eerst moet iemand openlijk ook dat getuigenis geven, dat hij werkelijk bij de Heer Jezus hoort, dat hij zijn oude leven aflegt, dat hij gestorven is, en dat hij opstaat en nu in een nieuw leven wandelt. Vandaar dat ook bij ons niemand kan deelnemen aan het avondmaal als hij niet gedoopt is. Die twee dingen horen heel logisch bij elkaar. Want hoe kan iemand de dood van de Heer Jezus Christus verkondigen? Dat is voor mij gebeurd als hij nog niet beleden heeft dat hij zich één gemaakt heeft met Christus op het kruis door het te tonen in de doop. Vele gemeenten trekken zij daar niks van aan. Ik ken een gemeente, ik ga je naam noemen, maar ze weten nog zelfs niet meer dat er gedoopt is. Maar ze nemen wel allemaal deel aan het avondmaal. Maar er zit toch geen logica in? De doop is het uiterlijke teken dat je heeft, het uiterlijk getuigenis van wat er in het verborgene tussen jou en God heeft plaatsgevonden. Het is net zoals de ring het teken is van je huwelijksband met jouw partner. Die ring opsteken maakt niet dat je getrouwd bent. Het is die belofte dat je maakt, wederzijds aan elkaar. En daar is die ring het
bewijs van.
En het teken van, uiteindelijk. Ja, als er bekering heeft plaatsgevonden, dan is die doop daar het uiterlijke bewijs van. Wie zegt dat hij zich bekeerd heeft, hij zich niet wil laten lopen, dopen, moet er een grote rode vlekkerlicht aanslaan. Want dat is niet normaal. Dat is absoluut abnormaal. Iemand die werkelijk bekeerd is, zal zeker willen, zal geen vrede vinden, zolang hij zich niet laat dopen. Iedereen die hier zit, weet dat. Denk ik toch. Of twijfelen eraan. Dus, denk dat er wel een heel stuk vergemakkelijkt, wat dat Petrus dan hier ook duidelijk wil zeggen. Het tegenbeeld, de doop, en dat maakt hij ook meteen duidelijk, die niet een afleggen is van onreinheid van het vlees. Met andere woorden, het is niet die doop op zich, aan zich, die jou reinigt van jouw zonden. Het is geen reinigingsbad, maar een vraag voor God van een goed geweten. Iedereen die zich bekeert en doopt, wil in het reine komen met de Heere God. Wil zuiver staan ten aanzien van God. Dat is wat hier bedoeld wordt. Bekering en doop is uiteindelijk samengevat de vraag naar God toegericht om een goed en rein geweten voor Gods aangezicht te hebben. Door de opstanding van Jezus Christus, die aan Gods rechterhand is heengegaan naar de hemel, terwijl engelen, machten en krachten hem onderworpen zijn. Nou, die vraag van een goed geweten, door bekering en doop, zou geen kracht hebben, zou geen betekenis hebben, moest de Heer Jezus Christus niet opgestaan zijn uit de dood. Hij is de opgestane die getriomfeerd heeft en die nu zit aan Gods rechterhand, die engelen, machten en krachten aan zich heeft onderworpen. In zijn naam, tot zijn naam zijn wij gedoopt. In hem is die behoudenis. Hij heeft de macht van de zonde en de dood overwonnen. En in hem is die behoudenis. Met hem vereenzelven we ons in de bekering en in de doop. Nu misschien zeggen, wat wil de apostel Petrus nu hiermee duidelijk maken? Wel, als ik zeg, deins nu terug voor Christus, hij is ons voorbeeld, dan zien we allereerst, ik ga even teruggrijpen, zien we allereerst dat de Heer Jezus ons voorbeeld is in zijn lijden als een onschuldig slachtoffer. Wij gaan in zijn voetsporen, wij volgen hem na, die als een onschuldig slachtoffer geleden heeft. En hij is ook ons grote voorbeeld in zijn prediking. Hij is het die door alle tijden heen ook in de dagen van Noach heeft gepredikt. Door zijn geest, door Noach heen. En wat hebben we gezien? Het was een weinig belovend publiek tegenover wie hij stond. Met weinig resultaten. Alleen Noach zijn eigen zin was behouden. En in dat opzicht zijn wij, en zijn de ontvangers van deze brief, eigenlijk net in dezelfde situatie als Noach. Noach was maar een klein gezelschap van mensen ten aanzien van een vijandige wereld rondom hen. En hij heeft evenals wij een goed getuigenis gegeven van de hoop die in hem is. In een tijd waarin Gods oordeel nakende was. Dat is ook wat waarom wij het evangelie verkondigen. Het oordeel komt over deze wereld. En nu moeten mensen zich bekeren. Dat is ook wat Noach in zijn prediking heeft gedaan. En we vinden verder, klein momentje, Noach was dus rechtvaardig in een boze wereld, en zo horen wij ook te zijn, en zo moeten we beiden getuigen. Noach predikte gerechtigheid, dat het oordeel zou komen, en ook wij moeten gerechtigheid prediken dat het oordeel komt. Ja. We zien dat uiteindelijk de Heer Jezus en ook Noach in zijn dagen, ondanks het feit dat de mensen met hem spotten, en die in Noach voor zot verklaarden, dat aan het eind van het verhaal Noach de overwinnaar is. Noach is gerechtvaardigd. De Heer Jezus Christus werd bespot, werd uitgelachen, kwam te sterven, en dat was het einde voor de mensen, maar hij is opgestaan. En hij heeft getriomfeerd en zit nu aan de rechterhand van God. En zo moeten wij ook in deze wereld staan, in navolging van de Heer Jezus, in navolging van Noach, en ook wij zullen straks met de Heer Jezus triomferen. Wij zullen gerechtvaardigd worden, als wij bereid zijn om nu te lijden terwille van de gerechtigheid, om God te gehoorzamen, niet om te lijden op zich, maar om God te gehoorzamen, dan zullen ook wij, in navolging van onze Heer Jezus Christus, gerechtvaardigd worden. En dat is wat de apostel Petrus eigenlijk als hart onder de riem wil steken. Noach stond er alleen voor in zijn dagen. En hij heeft gepredikt. Bijna tegen beter weten in, zou je kunnen zeggen. Want er is weinig of niemand die hem gehoor gegeven heeft. Ook de Heer Jezus heeft gepredikt. Weinigen hebben hem gehoor gegeven. En uiteindelijk was hij voor de wereld de grote verliezer. Maar hij is gerechtvaardigd door God. En ook wij zullen misschien in deze wereld in zo'n situatie terechtkomen dat wij de verliezers lijken te zijn. Maar wij zullen gerechtvaardigd worden. Als wij vasthouden aan het getuigenis, vasthouden aan die weg en bereid zijn om te lijden en onrecht te lijden. Dat is wat apostel Petrus heel duidelijk hier wil zeggen. Hoofdstuk 4 vers 1 gaat daar ook verder op deze gedachte. Ik weet niet of dat een beetje duidelijk is. Dus de Heer Jezus is het grote voorbeeld in zijn lijden, in zijn prediking en in zijn rechtvaardiging voor ons. Dat is de grote gedachtegang hier in het stuk. Dus de grote lijn kan je volgen, hè? Mario, zeg maar.
Ja, ik vraag je goed gerust. De uitleg van vers 19 en 20.
Ja.
hij ook heen gegaan is, en gekledigd heeft tot de geest in de vangenschap, die destijds van de hoorzaam waren.
De gedachte is dat in de geest, de Heer Jezus Christus, in de dagen van Noach, door Noach heeft gepredikt tot die mensen die nu, tot op gerende dagen, in gevangenschap zijn. Maar allen die omgekomen zijn in de zondvloed, nou, zijn niet in het paradijs, he. Ze zijn in gevangenschap. Tot op de dag van het oordeel. En dan zullen ze ook verschijnen voor het aangezicht van God. Zoals iedereen zal moeten verschijnen. Alle doden en levenden zullen verschijnen voor het aangezicht van God. Dat is de gedachtegang. En die dagen, hè, die 120 jaar dat Noach aan die ark heeft gebouwd, was God langmoedig. En predikte hij door Noach. Niemand heeft daarop gereageerd. Allen zijn ze gestorven in hun zonden en zullen ze straks geoordeeld worden voor het aangezicht van God. Tot hen heeft Christus in de geest, niet na zijn opstanding, maar eertijds in de dagen van Noach, is het de geest van Christus die door Noach predikte. Ja. Dus je moet dat niet aan elkaar koppelen. Dat is niet de gedachte. Ja.
Moet dat iedere keer lezen. Het is precies dat wel. Woordje geest een paar keer weggelaten is. Waar je dat zo is, iedere keer dat erbij zit, dan is dat gemakkelijker. En ik lees dat toch zo. Hier, hij die geduld is aan het lezen, dan begint het, maar levend gemaakt naar de geest, en in welke geest, en ook door die geest is hij heen gegaan, en in die geest heeft hij gepredikt, eertijds aan de mensen die ongehoorzaam waren. Dus iedere keer dat dat leest, dus in dezelfde geest, God is maar één, dus de geest is één, en God is één. In die geest heeft hij alles die dingen gedaan. Dus de geest heeft ook Christus doen opstaan, de geest heeft toen gepredikt en de geest heeft toen. En dan is dat gemaakt.
Ja, dus persoonlijke geheugensteuntje. Ja, en BG vertaalt, naar de geest opgewekt is niet correct, is in de geest. Dus hetzelfde voorzetsel die er staat, hij die wel gedood is in het vlees, is hetzelfde voorzetsel als voor de geest. Dus er moet staan, zoals dat Telos correct vertelt, hij die wel gedood is in het vlees, maar levend gemaakt is in de geest. Met andere woorden, hij leefde vroeger in de wereld, zoals wij leven, de stoffelijke wereld, als mens onder de mensen, maar daar maakt hij nu geen deel meer van uit. Hij leeft in die geesteswereld, als de opgestane, de levende, met een geestelijk lichaam. Hij leeft in een gans andere wereld, een gans andere dimensie. Dus hij is eigenlijk overgegaan van de ene wereld in de andere. Dat is een gedachtegang. Ja? Nog vraagjes? Als je details niet vasthoudt, geen probleem. Probeer dan de algemene zin vast te houden dat Christus ons voorbeeld is en zijn onschuldig lijden, in zijn prediking en in zijn verheerlijking. Dat is wat dat Petrus ons voorhoudt en ons mee wil bemoedigen.
Vers 27. Ja. Maar een beden van een goed geweten.
Ja.
Is dat een zo gezegd, een zuiver hart?
Ja, een rein hart, een rein geweten. Wie zich richt tot God om zich te bekeren. En vervolgens te laten dopen, wel in het reine komen met God.
Dat is in een van die fases dat je zegt, voor je bekering besef je zonder besef.
Ja.
En weet je dat je juist zo'n schuld hebt, onmiddellijk groot.
Ja.
En wil je niet anders dan een rein, terug in het reine stand.
Ja, wij zouden vertalen, het is een vraag om in het reine komen, om in het reine te komen met God. Zo zouden wij dat zeggen. Dat is hetgeen wat je eigenlijk doet in die handeling van bekering en doop. Heren, ik wil in het reine komen met u, reinig mij. Door het bloed van jouw zoon. Goed, ik weet niet hoe laat het is, maar ik ga geen nieuw werk. 15:15. Moet ik nou beginnen aan het laatste stukje? Of moet ik het hierbij laten? Even doorgaan. Ik moet zeggen, want voor sommigen is de dag al lang geweest. Voor mij is het om te even. Oké. Dan lezen we daar Christus dus in het vlees geleden heeft, moet u zich ook met dezelfde gedachten wapenen. Want wie in het vlees lijdt, heeft afgedaan met de zonde, om de overige tijd in het vlees niet meer te leven naar de beheerte van de mensen, maar naar de wil van God. Dus, Christus heeft in het vlees geleden. En hier moeten we natuurlijk niet alleen denken aan zijn lijden, maar vooral ook aan zijn sterven. Dat ligt hier vervat in het woord lijden. Maar wat Petrus naartoe wil, is dit. Christus heeft er vrijwillig voor gekozen om onrechtvaardig te lijden. Dat was de weg naar de wil van God, toen dat hij in de hof Gethsemane kwam, daar op de proef werd gesteld, eigenlijk had de mens gesproken, veel meer zin had om dan weg te lopen en alles achter zich te laten, maar heeft gezegd niet, mijn wil, maar uw wil geschieden. Ja? Hoe het ook zij, hè? Ik weet, voor sommigen is dat ketters om dat te zeggen, sommigen beweren uitdrukkelijk, de Jezus Christus kon niet zondigen, hè? En was nooit in staat om één zonde te begaan, maar wat we allemaal met zekerheid toch kunnen zeggen, is dat de Jezus verzocht werd daar in Gethsemane. En dat hij daar voor een keuze stond. Een menselijke keuze, waarvan dat iedereen van nature zou voor terugdeinzen, of niet soms. Als hij een mens stoot, was van... Oh lief.
Is daarmee dat er stoot, want verzoeken in de woestijn gebeurd is, dat Satan van Christus week tot de bestemde tijd.
Voor een tijd stond er. Voor een tijd. Omdat niet tot de bestemde tijd, denk ik, maar voor een tijd, als ik me niet vergis. Of wel is het in het ene evangelie zo, en het andere misschien tot de bestemde tijd, dat kan zijn, ik ga daar niet over vallen over dat punt. Maar inderdaad, kijk, als niet iemand in de twijfel komt om een andere keuze te maken, dan kan je niet spreken van verzoeking. Hè? Als er nooit geen mogelijkheid was om iets anders te kiezen, hoe kan je dan spreken over een verzoeking? Als ik geen bloedworst lust, en dan mogen ze maar 1000 bloedworsten voor mijn neus komen te staan, voor mij is dat absoluut geen verzoeking. Dus die mensen zeggen dat het absoluut onmogelijk was dat Jezus ooit kon zondigen, moeten ook er tegelijkertijd ook bij zeggen dat Jezus Christus ook eigenlijk niet verzocht kan worden. En, begrijp je wat ik wil zeggen? Natuurlijk was de Jezus niet in zonde geboren en had hij de zonde niet in zich zoals wij. Maar hij is wel een mens geworden zoals wij. Voor wie dat verzoeking een realiteit is. Of niet soms. Anders was hij geen mens zoals wij. Dus in Gethsemane komt hij daar voor de keuze. Ga ik dit lijden op mij nemen of niet? Naar de mens gesproken schrok hij ervan terug. En daarom zei hij, bad hij ook, niet mijn wil. Maar uw wil geschieden. En dat is wat de apostel Petrus ons hier voor de aandacht wil brengen. Dat is wat dat Jezus in het vlees ook heeft geleerd. De Hebreeënbrief zegt, hij heeft gehoorzaamheid geleerd uit wat hij geleden heeft. En daar dit de weg was van de Heer Jezus Christus. Dat hij, om de wil van God te doen, moest lijden. Dan moeten wij ons ook zelf wapenen met dezelfde gedachte, dat wij ook voor keuzes in ons leven zullen komen te staan, dat de wil van God voor ons op dat moment zal betekenen lijden. Natuurlijk gaan wij niet naar het kruis moeten, dat is het punt hier helemaal niet. Maar als je op je werk geconfronteerd wordt met een situatie waarvan dat je heel goed weet, dat is absoluut niet wat God wil. Maar al je collega's vinden dat heel normaal en verwachten eigenlijk niet anders van jou dat je gaat meedoen, wat denk je dat er u dan te wachten staat? Als je de wil van God doet, zal het automatisch betekenen lijden. Of niet soms? Nu dat je weet dat Christus die weggegaan is, dat dit voor hem lijden tot gevolg had. Dus het gaat hier wel om lijden terwille van de gerechtigheid. Lijden om goed doen, hè? Daar gaat het hier om. Keuze maken voor Gods wil te doen, die lijden met zich meebrengt. Onrechtvaardig lijden. Daar Christus dus in het vlees geleden heeft, moet u zich ook met dezelfde gedachten wapenen. In andere woorden, dan moet je van bewust zijn dat dit ook jouw weg is, dat dit ook jouw deel zal zijn. Want wie in het vlees leidt, heeft afgedaan met de zonde, om de overige tijd in het vlees niet meer te leven naar de beheerten van de mensen, maar naar de wil van God. Iedereen die een christen is, en die waarlijk tot geloof gekomen is, kent dit keerpunt in zijn leven. Van nee te zeggen tegen zichzelf, nee te zeggen naar de anderen toe, en ja te zeggen tegen God. En wie dat kan in zijn leven, laat daarmee ook zien dat de zonde, ik zal het lezen zoals het heeft afgedaan met de zonde. Dat betekent niet dat hij niet meer zondigt. Dat betekent dat de zonde zijn leven niet meer overheerst. Want dat is nu net het verschil tussen iemand die God niet kent en iemand die God wel kent. Iemand die God niet kent, kan niet anders dan zondigen. Maar iemand die God kent, staat niet meer onder de macht van de zonde. Geeft de vrije wil om nee te zeggen. Dat is wat de apostel Petrus hier ook bedoelt. Hij heeft afgedaan met de zonde in die zin dat de zonde zijn leven niet meer domineert, overheerst. Dat betekent niet dat je niet meer kan zondigen. Maar de zonde heeft de controle niet meer over jou. Je bent geen slaaf van de zonde meer. Maar je bent onder de genade. Je bent onder een andere macht komen te staan. Niet meer de macht van de zonde, maar de macht van de genade. Elke christen heeft de keuze om nee te zeggen. En daarin wordt gezien dat hij vrij is van de zondemacht. Dat is wat Petrus hier nadrukkelijk bedoelt. Om dus niet meer te leven naar de beheerte van de mensen, maar dat deden we allemaal. We leefden allemaal naar ons eigen hoesting en zin. Ons leven bestond daarin, van onze zin te doen. Nu zoeken we die niet meer. We zoeken de wil van God. Want, zegt Petrus, er is een groot verschil tussen het leven voor uw bekering en het leven na uw bekering. Hij zegt, want de voorbijgegane tijd, dus de tijd voor uw bekering, is genoeg geweest om de wil van de volken te volbrengen. In andere woorden, wat zegt hij hier? Er is een groot onderscheid tussen het volk van God en de overige volken. Onder het oude verbond was dat Israël en de omliggende volkeren. Onder het nieuwe verbond is dat het volk van Christus en de overige volken. Ja, tot wie wij behoren. Om de wil van de volken te volbrengen door te wandelen in losbandigheden, begeerten, dronkenschappen, zwelgpartijen, drinkgelagen en misdadige afgoderijen. Ja, er zaten heel wat afgodendienaars bij. Mensen die gewoon waren van naar die feesten te gaan in de afgodentempels, de feesten waar dankoffers werden gebracht om de God de ere die verantwoordelijk was voor het goede leven dat ze leidden, voor de voorspoed, pardon, die ze kenden. En die feesten waren meestal grote braspartijen, want dat was tot eer van die God. Zelfs ja, seksuele uitspattingen erbij, ik moet er geen tekening van maken. Velen hadden daarin geleefd en hadden dat gekend. En de mensen rondom hen nu zijn eigenlijk verwonderd in vers 4. Zij vinden het daarbij vreemd dat u zich niet meestort in dezelfde uitspatting van liederlijkheid. En zij lasteren u. Ja, dat is wat sommigen van ons ook al aan de lijve hebben ondervonden. Als je niet meer de dingen doet die je vroeger deed. Eerst lachen ze, maar als je bewust die weg kiest, dan gaan ze zich afkeren tegen u. Maar waarom gaan ze dat doen? Nogal logisch. Want het feit dat jij er niet aan meedoet, veroordeelt de ander. En ze voelen zich veroordeeld. En daarom gaan ze in vele gevallen vijandig reageren. En gaan ze uitsluiten. Dat is ook een vorm van lijden, sociale uitsluiting. Dat is wat deze mensen ondervinden. Deze mensen werden niet zomaar openlijk vervolgd in een georganiseerde vervolging. Nee, ze leden gewoon dat ze sociaal geïsoleerd werden. Omdat ze niet meer meededen aan de dingen in hun omgeving die heel normaal waren. Ja, ze deden daar niet meer aan mee. Maar hun omgeving nam dat hen heel erg kwalijk. Kijk, als jouw familie, zeg maar, de goden diende van die tijd, en je Je nam de afstand van, omdat je een andere God in jouw leven had, Christus. Dan zag jouw familie dat op dat moment als een belediging. Maar je wou niet meer verder de goden eren die jouw familie al die tijd geëerd had. En ze namen dat heel erg. En als dat zo ver ging dat je bijvoorbeeld in het Romeinse Rijk niet meer de keizer van Rome wou eren. En wier ook offer brengen, dan waren de mensen in de stad verontwaardigd. Want die keizer was verantwoordelijk voor het welzijn en het goed gaan in de maatschappij. En jij keerde jezelf tegen die God door hem niet meer te eren. Ze zagen zelfs het gevaar in dat wanneer er een groep was binnen de stad die zich niet wou meevoegen en mee de goden wouden eren, dat daardoor het oordeel van die goden over hen kon komen. Dus ze zagen in jou een bedreiging. En dat is wat die mensen hier ondervinden. Wel zegt apostel Petrus, ze zullen rekenschap geven aan hem die gereed staat levenden en doden te oordelen. Met het leven stopt niet alles. In dit leven kunnen mensen misschien denken van, kijk, zij zijn de sukkelaars en wij hebben het bij het rechte eind. Zij zijn de losers en wij zijn de winnaars. Dat wordt bepaald, niet in dit leven, maar voor de troon van God. Dat is wat Petrus hier nadrukkelijk zegt. Op dat moment zal God rechtvaardigen wie rechtvaardig is. En zal God oordelen wie strafschuldig is. Want daartoe, vers 6, is ook aan doden een blijde boodschap verkondigd, opdat ze wel geoordeeld werden naar de mens in het vlees, maar leefden in overeenstemming met God in de geest. Kijk, dat is nu het doel, zegt Petrus, van de evangelieverkondiging. Er waren op dat moment al broeders en zusters ontslapen in de Heer. We hebben gezien, en het is zo'n recente brief, hoe dat een groot probleem was voor vele christenen in de begintijd. Want nou, ze dachten, die mensen hebben tevergeefs geleefd, Jezus Christus is nog niet teruggekomen, weet je nog? Maar als ze gestorven zijn in de Heer Jezus Christus, dan leven zij in overeenstemming met God nu in de geest. Zij leven voor Gods aangezicht. Ze zijn gerechtvaardigd. En daarom is ook aan hen een boodschap van het evangelie verkondigd. Niet alleen voor dit leven, maar ook voor na de dood. Want het puntje komt bij paaltje wanneer we allemaal zullen staan voor de rechterstoel van Christus. Dat is het punt waar alles naartoe gaat. Iedereen zal verantwoording afleggen voor zijn leven. En daartoe is eertijd, zegt Petrus, aan die mensen ook het evangelie verkondigd. Omdat zij zouden gerechtvaardigd zijn in Christus. Oh, ze zijn ook gestorven. En waarom zijn ze gestorven? Evenals iedereen sterft. We zijn allemaal zondaars van nature. En we sterven allemaal omdat we gezondigd hebben. Maar dat betekent niet dat ze onder het oordeel zijn van God. Nee, ze zijn gerechtvaardigd in de geest en leven nu voor het aangezicht van God. Want onze God is geen God van doden, maar een God van levenden. Abraham, Isaac, Jacob, leven voor het aangezicht van God. Dat zegt de Heer Jezus ook. Als God zegt, ik ben de God van Abraham, Isaac en Jacob, is het omdat Abraham, Isaac en Jacob nu leven voor het aangezicht van God. En zo leeft iedereen voor het aangezicht van God, die het evangelie heeft aangenomen. Puntje bij paaltje is de rechterstoel van Christus, de troon, de grote witte troon, de troon van God. Daar zal gezien worden en zal niemand zijn loon ontlopen. En zal de afrekening gemaakt worden voor dit leven. Want mensen denken dat het gedaan is met de dood. Iedereen rondom ons die in God, niet in God gelooft, zegt ja, uit dood zit hij dood, is het allemaal gepasseerd en dan is de lijn over het leven getrokken. Zelfs al geloven ze in reïncarnatie, dan nog is het leven een afgesloten hoofdstuk en begin je een ander leven. Nee, dit leven, daarvan volgt de afrekening voor de troon van God. Dat is wat Petrus ook zegt. Het evangelie is maar het oog op de eeuwigheid en niet alleen op dit leven.